onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Op vrijdag 10 april is overleden zuster C. Odier Bovelander. De begrafenis van zuster Odier Bovelander zou aanstaande woensdag in besloten kring plaatsvinden in Noord-Gouwen op Schouwen-Duiveland. Er is geen condoleance, maar onze zuster wordt opgebaard in de Amandelhof op haar eigen kamer. Afscheid nemen al daar kan door contact op te nemen met de Amandelhof. Willen wij nu zingen in verband met dit overlijden van de 103e psalm en daarvan het 8e en het 9e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. En ook het 9e vers, maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, zijn trouwrust zelfs op het late nageslacht. 8 en 9 van Psalm 103. luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop zingen we van Psalm 6, het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, hoofdstuk 28 en daarvan vers 11 tot en met 20. Dus de schriftlezing voor deze morgen is Matteüs 28, vers 11 tot en met 20. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 6, het tweede vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Was genoemd te lezen Matteüs 28, vers 11 tot en met het 20e vers. En als zij heen gingen, zie, enige van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld. En zeiden: Zegt, Zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren, en dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan henen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen wij, gemeente, deze morgen stilstaan bij woorden die u kunt vinden in de schriftlezing, Matteüs 28 en daarvan het 16e tot en met het 18e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor deze morgen. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Tot zover. In de voorbeden van deze morgen willen we denken aan de nagelaten betrekking van zuster Odier Bovenlander. We doen voorbeden voor broeder Scheffers, die voor een operatieve ingreep naar het ziekenhuis moet. Eveneens zullen we denken aan ouderling broeder Van Voorden, die nog steeds in het ziekenhuis wordt behandeld. En ook doen we voorbeden voor broeder Bezemer, die in verband met longontsteking in het ziekenhuis is opgenomen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer wij deze morgen voor uw aangezicht naderen in het gebed, op deze plaats die voor velen van ons een vertrouwde plaats is, omdat we er al zo vaak onze plaats hebben mogen innemen onder het woord, dan hebben wij hetzelfde nodig als wat we onder andere omstandigheden nodig hebben. Al is het tijdstip van aanvang van deze dienst anders, al is de dienaar die uw woord bedienen mag een ander, we hebben hetzelfde nodig en dat is de krachtige werking van uw geest. En als we dat allereerst voor uw aangezicht belijden, dan moeten we u en voor uw aangezicht erkennen, Heere, dat we dat niet hebben verdiend. Als we iets verzondigd hebben, ook op deze vroege zondagmorgen al, als we iets verzondigd hebben in de dagen die lagen tussen de laatste keer dat we als gemeente zijn samengekomen en deze zondag, dan is het wel uw genade en uw komst. Heere, zou u daarom niet willen doen met ons naar onze zonden? Die zonden die er ook in de achterliggende dagen zijn geweest, in onze daden wellicht, in onze woorden, in onze gedachten, in onze bedoelingen. Heere, treed niet met ons in het gericht, want wie van ons zou voor u kunnen bestaan? En waar dat niet leeft in het hart, Heere, daar waar we in alle oppervlakkigheid de woorden van schuld en van schuldbelijdenis kunnen aanhoren en er misschien ook nog wel op een rechtzinnige wijze mee zouden kunnen instemmen, zonder dat ons hart daardoor verbroken wordt en zonder dat ons hart daaronder zucht, wilt u het dan door de krachtige werking van uw geest anders maken? Wilt u zonde echt tot zonde maken en schuld tot schuld maken? En dat gebeurt toch daar waar u werkelijk tot een God wordt in ons leven. Daar waar we u werkelijk gaan zien, zoals u bent. Heere, mag dat gebeuren in het leven van degene die nog zonder godskennis en zonder zelfkennis over de aarde gaan, jonger of ouder. Heere, wilt u denken aan degene die nog onbekeerd en onverschillig voortleven? Wilt u ze nog staande houden? En mogen we dan pleiten op dat woord wat we zojuist gelezen hebben als een van onze tekstwoorden, namelijk dat u gegeven is alle macht in de hemel en op aarde. Dat betekent toch ook dat u macht hebt om het hardste hart van een zondaar vanmorgen in ons midden te verbreken. Heere, wil het doen. Maar wil ook gedenken degene die met veel worstelingen en vragen naar de kerk gekomen zijn. U kent hen, Heere, die zo in duisternis hun weg moeten gaan. Wilt u geven dat er bij u vandaan en vanuit uw woord licht mag vallen op de vragen van hun hart en van hun leven? Mogen we aan u opdragen degene die u kennen en vrezen mogen. Heere, u weet ook hoe het met hen is. U weet ook dat zij zich er juist op een zondagmorgen zo vaak van beschuldigen moeten, dat hun gesteldheid niet is de gesteldheid die er had moeten zijn. O, dat het hen zo ontbreekt aan, misschien ook aan honger en aan dorst. Wat zou dat erg zijn, Heere, maar zelfs dat is toch een gestalte, beter gezegd een ongestalte die voor kan komen in het leven van uw kinderen. En wilt u ook dat tot schuld maken? Wilt u geven, Heere, dat er bij u vandaan plaats gemaakt mag worden voor meer onderwijs van u? Ja, voor een nadere ontmoeting met u. Zoals de discipelen na uw opstanding, terwijl ze alles verzondigd en verbeurd hadden, toch een ontmoeting ontvingen. En meer dan één. Heere, geef dat uw kinderen het nog eens zouden mogen geloven, ook deze morgen, dat u gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Geeft u dat ze eens met ogen des geloofs mogen zien op die Christus, die niet alleen volkomen betaald heeft voor de schuld, maar die ook door zijn Vader is verhoogd en alle macht heeft ontvangen. En in wiens doorboorde middelaarshanden die macht gelegd is, opdat hij zijn kerk zou regeren en opdat hij het waar zou maken dat niemand van al degenen die door u, o Vader, aan uw Zoon gegeven zijn, ooit uit uw hand gerukt kan worden. Niet door de duivel en niet door de wereld en niet door de zonde. Want waar uw kerk ontrouw is, daar blijft gij de getrouwe. Heere, wat is het nodig dat uw kinderen door de geest des geloofs geloof mogen ontvangen om dat opnieuw te zien en om erdoor vertroost te worden en om erdoor afgemaand te worden van de zonde? Gedenkt u zo en wilt u geven dat het woord van de prediking gezegend mag worden? Laten alle omstandigheden weg mogen vallen, Heere. En laat uw woord alleen mogen overblijven, ja, kon het zijn. En geeft u dat aan onze jongeren en aan onze kinderen en aan onze ouderen, dat er maar twee zullen overblijven, u en onze ziel. Heere, wilt u denken aan degene van wie de namen zojuist genoemd zijn? En dan denken we aan de nabestaanden van zuster Odier. Heere, mogen we ze aan u opdragen, haar zuster, die tot onze gemeente behoort en die wellicht in deze ogenblikken met ons meeluistert. Haar kinderen, alle anderen die treuren om het overlijden van deze zuster. Heere, gedenkt u ze in de rouw en in het verdriet. Wilt u troost schenken? Maar Heere, wilt u meer dan troost schenken? Want velen zullen het toch mogen getuigen dat ze in omstandigheden van rouw en verdriet troost van u hebben ontvangen en kracht om verder te gaan. En dat is iets groots. En toch, Heere, wanneer we uit uw algemene genade troost ontvangen en we zouden onbekeerd voortleven. Met alle sterkte die u geeft, wat zou dat aangrijpend zijn, en daarom we bidden wel allermeest van u of u de roepstem die vanuit het sterven van deze zuster tot de familieleden komt, maar ook tot ons allen komt, of u die wil heiligen aan het hart, en of u het onze jongere en oudere mensen op het hart wil binden, dat sterven betekent voor u geplaatst worden. En dat we, wanneer we voor u zullen staan in uw alwetendheid en in uw heiligheid en in uw rechtvaardigheid, alleen maar voor u kunnen bestaan wanneer het bloed van het lam aan de posten van ons hart gestreken is. Heere, doe ons toch uitgaan tot dat bloed der verzoening. Doe ons toch verlegen zijn om dat bloed der verzoening. Doe het ons zoeken. En doe ons een plaats achter dat bloed vinden, voordat het voor ons sterven wordt. Ja, laat het dan geestelijk gesproken sterven mogen worden, voor het sterven wordt. Want wie sterft, al eer hij sterft, die erft wanneer hij sterft. Heere, wilt u zo ook denken aan de zieken? Mogen we ook hun namen voor u neerleggen? We denken aan broeder Scheffers die voor een operatieve ingreep naar het ziekenhuis moet. Zou u hem willen bekrachtigen en nabij willen zijn, Heere? Wilt u met hem meegaan en hem geven dat hij zijn weg in uw hand mag geven? En wilt u zorgen voor zijn lichaam, maar boven alles voor zijn ziel? Wees hem zo goed en nabij met allen die hem omringen. We bidden u voor broeder Bezemer, die in het ziekenhuis opgenomen is in verband met een longontsteking. U kent ook op het formaat zijn omstandigheden. En mogen we ook hem hartelijk aan u, de Heere, opdragen. Heere, wilt u verlichting geven in de benauwdheid die zich laat gelden wellicht. En wilt u hem geven dat hij zijn weg op u, de Heere, mag wentelen. En wilt u ook hem geven wat hij niet missen kan. We denken aan onze broederoudeling van Voorde. Heere, wil ook met hem zijn. Gedenk hem, Heere, in de omstandigheden waarin hij zich bevindt. De weg van beproeving. Juist ook in de achterliggende tijd. Tijd van afscheid van de predikant. Moest hij in het ziekenhuis verblijven en hij is daar nog. Heere, wilt u hem nabij zijn? En wilt u hem toch geven dat hij zijn omstandigheden van zorgen voor u mag neerleggen? En dat hij mag volgen in de weg die u gaat. Maar boven alles, Heere, dat hij toch ook mag ondervinden de waarheid van dat woord wat u zelf kwam te spreken in de 34e psalm. Dat velen de tegenspoeden des rechtvaardigen zijn. Maar uit die alle redt hem de Heere. Hij bewaart hem. Geen been van hem zal gebroken worden. Heere, wilt u het waarmaken en geven dat die belofte toch ook ontvangen mag worden. Ja, die toch alleen waar is. Ja is en amen is in Christus. Van wie de benen niet verbroken zijn. Gedenk hem zo in zijn omstandigheden. Heere, gedenk alle weduwen en weduwnaren. De alleenstaanden, de rouwdragenden. Degene die treuren om het verlies van een kind. Van een kleinkind. Van een vriend, van een vriendin. Gedenk ze, Heere. Degene die onder het verdriet gebogen gaan van het feit dat u ze de kinderzegen niet schonk. Gedenk degene die alleen bleven. Wees met degene die het psychisch moeilijk hebben. Zie op ons in gunst van boven. Heere, mogen we ook dominee Hoekman aan u opdragen. Al is zij officieel niet meer aan de gemeente verbonden. Maar gedenk hem in deze weken tussen Rotterdam, Kralingen en Alphen aan de Rijn in. Wilt u geven, Heere, dat hij mag ervaren ook deze zondag. Dat u van de omstandigheden weet. En dat u met uw dienaren wilt zijn. Wees u zo met een ieder van ons. Nadat u weet wat we nodig hebben. Sterk koster en organist. Hoor ons om Christus wil. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 68ste psalm, het 5e vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar, een vriendelijk beschermer. En ook het 8e vers. Dat Bazans hemelhoge berg, met al zijn heuvelen Sion terg en wanen te overtreffen. 5 en 8 van psalm 68. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor de diaconie. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. 17e vers van dezelfde psalm, psalm 68, willen wij zingen na het amen van de prediking. Hoe groot, hoe vreselijk zijt ge alom, uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Het is Israëls God die krachten geeft, van wien het volk zijn sterkte heeft. Looft God, elk moet hem vrezen. Het 17e vers van psalm 68, straks na het amen van de prediking. Gemeente, de Heer Jezus is in de periode tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart verschillende keren verschenen aan zijn kerk. En hij had daarmee als de wijze koning van zijn kerk allerlei bedoelingen. De Heer Jezus is verschenen om zijn discipelen ervan te overtuigen dat hij echt was opgestaan. Hij laat zijn handen en de tekenen in zijn handen en in zijn voeten zien. Hij overtuigt een ongelovige, twijfelende Thomas ervan dat hij werkelijk opgestaan is. De Heer Jezus is verschenen om zijn discipelen, zo lezen we dat ook in de evangeliën, te verwijten dat ze zo ongelovig zijn geweest. Hij is verschenen aan zijn discipelen om hen onderwijs te geven vanuit het woord van God. En om licht te laten vallen over zijn lijden en over zijn sterven en over zijn opstanding. De Heer Jezus, hij is tenslotte ook verschenen om een opdracht te geven aan zijn discipelen, aan zijn apostelen. En over een van de verschijningen, het is misschien wel de laatste verschijning voordat de Heer Jezus zijn discipelen heeft ontmoet om ten hemel te varen. Over een van de verschijningen willen we vanmorgen met Gods hulp nadenken. En we schrijven bij de woorden van onze tekst een verschijning van de opgestane koning van zijn kerk. Een verschijning van de opgestane koning van zijn kerk. We letten op drie dingen. Allereerst op het werk van de koning. Dat is vers 16. De 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. In de tweede plaats staan we stil bij de eer van de koning, vers 17. Als zij hem zagen, baden zij hem aan. Doch sommigen twijfelden. En tenslotte letten we op de macht van de koning. Dat is vers 18. En Jezus bij hen komende sprak tot hen zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus allereerst het werk van de koning, vervolgens de eer van de koning en tenslotte de macht van de koning. Wanneer wij het evangelie van Matteüs doorlezen, dan ontdekken we dat Matteüs daarin precies hetzelfde doet als alle andere evangelisten. Wat is dat? Hij tekent het werk van de middelaar tussen God en mensen. Dat is wat Matteüs ook in zijn evangelie doet. Maar als Matteüs dat doet, dan volgt hij daarbij een opvallende route. Een route waarvan we zouden kunnen zeggen dat die loopt langs verschillende bergtoppen. Allerlei bergen die u letterlijk tegenkomt in het Matteüs-evangelie. Ik roep ze in uw herinnering, want de meeste van die bergtoppen zullen u bekend in de oren klinken. Matteüs 4, de geschiedenis van de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. En de duivel neemt de Heer Jezus mee op een zeer hoge berg, van waaraf hij hem alle koninkrijken van de aarde en hun heerlijkheid laat zien. En dan zegt de duivel: wanneer u voor mij zult neervallen, dan zal ik u al die koninkrijken en hun heerlijkheid geven. Alle macht in hemel en op aarde. Dat is één van de bergen. Eén hoofdstuk verder, Matteüs 5. Daar treft u de Heer Jezus aan in de houding van een leraar, zittend. Terwijl hij Het volk gaat onderwijzen en bijzonder zijn discipelen gaat onderwijzen. En we horen hem zeggen, zalig zijn de armen van geest, de geestelijke bedelaars, want hunner is het koninkrijk der hemelen, de berg van de zaligsprekingen. Een aantal hoofdstukken verderop, Matthäus 14, daar treft u de Heer Jezus aan, terwijl hij een berg beklimt om daar alleen te zijn en het aangezicht van zijn vader te zoeken in het gebed. De berg, de eenzame berg van het gebed. Matthäus 15. De bergen waar de Heer Jezus gezeten is en waar allerlei mensen met hun noden en hun zorgen van het lichaam en van de ziel tot hem naderen. En Christus ontfermt zich over hen. De berg van de ontferming zouden we kunnen zeggen. En dan heel bekend Matthäus 17, de berg die de Heer Jezus met 3 van zijn discipelen beklimt. En waar zijn aangezicht gaat blinken gelijk de zon en zijn klederen wit worden gelijk de sneeuw. En de Heer Jezus met Mozes en Elia spreekt over zijn uitgang te Jeruzalem, zoals de Bijbel dat zegt. En dan in het laatste hoofdstuk, het hoofdstuk wat we vanmorgen voor ons hebben, ook nog eens een keer een berg. Want we lezen dat de discipelen onderweg zijn naar de berg, vers 16 zegt, waar Jezus hen bescheiden had. Dat woordje bescheiden betekent zoveel als ontboden. De Heer Jezus heeft als de opgestane koning, als de soevereine koning gezegd tegen zijn discipelen. En op die berg in Galilea, daar wil ik u ontmoeten. Daar zal ik nog een keer aan u verschijnen. Kijk, dat leert ons om te beginnen dat de Heer Jezus het is die de gelegenheden en de plaatsen waar hij zondaren ontmoeten wil, zelf soeverein bepaalt. Christus wijst de plaatsen aan en de gelegenheden aan waarvan hij zegt, en daar zal ik u ontmoeten. Daar is straks nog wel meer over te zeggen, maar laten we dat als eerste bij onze tekst opmerken. Een berg. En dan ligt die berg in, ja waar kinderen? In Galilea. En dat is opmerkelijk. U bent daar zeker wanneer u ouder bent waarschijnlijk aan gewend. De discipelen gingen naar Galilea, maar eigenlijk is het opmerkelijk. U moet daarvoor de kaart van het land van de Bijbel nog even in gedachten nemen. Onderin in het zuiden, Judea met de hoofdstad Jeruzalem. En helemaal bovenin in het noorden van het land, in het hoge noorden zouden we kunnen zeggen, Galilea. En waar was de Heer Jezus verschenen aan zijn discipelen na zijn opstanding voor de allereerste keer, op de eerste dag? In Jeruzalem. En waar verscheen hij een week later, zoals het Johannesevangelie het noemt, op de 8e dag, na 8 dagen? In Jeruzalem. En waar is het dat de Heer Jezus op de 40e dag na zijn opstanding nog eens een keer verschijnt aan zijn discipelen om vanaf de Olijfberg ten hemel te varen, iets buiten de stad Jeruzalem? En nu verschijnt de Heer Jezus in Galilea. Kijk, als de discipelen bij hun verstand te raden waren gegaan en ze waren gaan redeneren, dan hadden ze gezegd, we blijven in Jeruzalem. Daar hebben we Christus een en andermaal mogen ontmoeten. Maar de discipelen zijn naar Galilea gegaan. Waarom? Omdat Christus dat had gezegd. Omdat de Heer Jezus als de opgestane koning zelf gezegd had, op een berg in Galilea zal ik u ook ontmoeten. En ik wil dat u daarheen gaat. Kijk, er ligt een aanwijzing in voor ons vanmorgen. Want er zijn vandaag de dag nog steeds plaatsen waarvan de Heere heeft gezegd. En daar wil ik zondaren ontmoeten. Mag ik vragen vanmorgen, zijn er mensen hier in de kerk die daar belang bij hebben? Dat is wel een vraag om over na te denken vanmorgen. Misschien al zoveel jaren in de kerk geweest, maar hebt u belang bij een plaats waar u Christus mag ontmoeten? Is Christus echt onmisbaar voor u geworden? Leeft het in uw hart, niet alleen als bekende klanken, maar als klanken die je hart vertolken? Geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Waar is het dat Christus zich wil laten ontmoeten door zondaren? Dat is zeker ook onder de prediking van het woord. En daarom is het van zo geweldig groot belang, jonge mensen en ouderen, dat we onder het woord komen. Dat we een plaats onder het woord zoeken. En dat je ook door de week voor jezelf het woord van God leest en overdenkt. Ik weet wel, het is geen automatisme dat als we onder het woord komen, we de Heere zeker zullen ontmoeten. En dat het werkelijk tot een ontmoeting komt met Christus. Christus is vrij. Hij is de soevereine die verschijnt wanneer hij wil en aan wie hij wil. Maar Christus heeft ons als de grote koning van de kerk wel gebonden aan de middelen. En hij wijst ons erop dat we onder het woord hebben te komen, omdat hij juist daar zich zo verrassend wil bekendmaken. In Galilea. Waarom in Galilea? Dat was het gebied waar de Heer Jezus zijn discipelen opgezocht had. Dat was het gebied waar de Heer Jezus zijn discipelen gevonden had. Dat was het gebied waar hij zijn discipelen uit het verlorene had opgeraapt. Galilea, daar lag hun afkomst. En als de Heer Jezus nu na zijn opstanding zijn discipelen ook nog eens een keer wil ontmoeten daar in Galilea, dan brengt hij ze terug op de plaats waar ze vandaan komen. Dan brengt hij ze terug op de plaats waar hij ze vond. En waar hij ze opraapte in hun verlorenheid. Is dat ook niet zo in het leven van een kind van God? Dat de Heere, wanneer hij opnieuw iets van onderwijs wil geven en iets van zichzelf wil ontdekken en wil laten zien, hij zijn kinderen weer terugbrengt op de plaats waar hij ze vond. Nee, dat hoeft niet altijd letterlijk, al kan het soms ook nog letterlijk zijn. Maar in ieder geval in gedachten. Dat de Heere een mens eraan gaat herinneren. Waar was het dat ik u vond en waar was het dat ik u opraapte? Als die vraag nu gesteld moet worden aan de kinderen van God vanmorgen in ons midden, geeft u dan het antwoord maar voor uw eigen hart, voor uw eigen ziel. Waar was het dat de Heere u opraapte? Dat was toch in uw verlorenheid en in uw blindheid en in uw dood. En in uw goddeloos bestaan. En als de Heer u daar opraapte, dan is er toch alle reden om te roemen in vrije genade alleen. En dan is er toch alle reden om uzelf opnieuw voor de Heer te verootmoedigen. En om met Paulus in te stemmen. Paulus is daar vaak gebracht. Als u zijn brieven leest, dan leest u dat telkens weer. Als Paulus schrijft over zijn verleden, als hij schrijft over de verwaardiging van het ambt van apostel die hij mocht ontvangen, dan komt hij altijd weer terug bij de plaats waar hij opgeraapt werd door de Heer. Ik, de voornaamste van de zondaren. Ik die het niet waardig ben een apostel genaamd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Ik die tevoren een godslasteraar was. En dat schrijft hij dan ook aan de gemeente van Efeze. Als zij daar Gods kinderen gaat aanspreken, dan schrijft hij het. Gij die eertijds dood in de zonden en in de misdaden waart, daar bent u opgeraapt. Oh, dan is er geen reden om te roemen in de mens. Dan is er reden voor Gods kinderen om zich vanmorgen ook diep te verootmoedigen. In Galilea. Dat is ook de plaats waar de Heer Jezus zijn discipelen veel onderwijs gegeven heeft. Dat weten de kinderen en de jonge mensen ook wel. De Heer Jezus is met zijn discipelen door Galilea heen getrokken. En hij heeft daar wonderen gedaan en hij heeft daar woorden gesproken. En al dat onderwijs, dat roept hij als het ware in hun herinnering terug wanneer hij hen in Galilea brengt en ontbiedt. En hij laat er opnieuw licht over vallen. Naar Galilea. Naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Wie zijn het? Vers 16 zegt 11 discipelen. 11. Dat is ook aangrijpend. Vindt u niet? 11. 1 is naar zijn plaats gegaan, zoals de Bijbel zegt. 1 die ook onderwijs had gekregen, in ieder geval uitwendig onderwijs heeft gekregen. 1 die zich in zijn vijandschap tegen Christus heeft verhard. En de weg van het verraad is ingeslagen. 11 discipelen. En toch heb ik het belangrijkste over vers 16 nog niet gezegd. Het belangrijkste in vers 16 is ten diepste niet wat de discipelen deden. En waar de discipelen naartoe gingen. Maar het belangrijkste is, en dat was ook ons eerste punt. Het werk van de koning. Want laten we niet vergeten, gemeente. Dat dat het is wat op de bodem van het eerste vers van onze tekst ligt. Daar ligt het werk van de opgestane Christus. Hij die, mag ik het zo zeggen vanmorgen, die een koord van eeuwige liefde en ontferming geslagen heeft om het hart van die 11 discipelen. En die is gaan trekken aan dat koord. En toen kwamen ze. Want als het aan die 11 discipelen had gelegen, dan waren ze niet naar Galilea gegaan. Ik weet wel, ze gaan in de weg van de gehoorzaamheid. Daar mogen we vanmorgen ook een dikke streep onder zetten. Ze gaan naar de plaats waarvan Christus gezegd heeft, en daar ontbied ik u, daar wil ik u ontmoeten. En dat hebben we ons aan te trekken. En daar ligt een nadrukkelijke vermaning in naar ons allen om de middelen te gebruiken waarvan de koning heeft gezegd. En die middelen wil ik gebruiken en die middelen wil ik zegenen. Maar toch, als Christus niet aan dat koord van de liefde had getrokken en de harten van zijn discipelen tot zich had getrokken, dan waren ze in Jeruzalem gebleven. Achter de gesloten deuren. Maar Christus en zijn kerk, en dan schrijf ik kerk met een hoofdletter, dat begrijpt u. Christus en zijn kerk zijn met koorden van liefde aan elkaar verbonden. En het wonder is dat Christus het koord van de liefde in zijn hand heeft. Wat u hier ziet is eigenlijk de vervulling van dat woord uit Zacharia 13... Moeilijk woord, maar u moet daar nog maar eens voor uzelf over nadenken. En de kinderen en de jonge mensen moeten maar eens vragen thuis of het uitgelegd kan worden. Dat prachtige woord uit Zacharia waar we lezen. Dat diepe woord ook, dat aangrijpende woord. Dat God de Vader zegt, zwaard, ontwaak tegen mijn herder. En tegen de man die mijn metgezel is. Ik zal de herder slaan. Dat is gebeurd op Golgotha. God de Vader in zijn rechtvaardige toorn over de zonde. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. En dat is ook gebeurd. De discipelen, ze zijn alle kanten opgevlucht. De schapen zullen verstrooid worden. Maar, en dan komt het, en dat is wat er in onze tekst gebeurt. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. Christus die zijn hand uitstrekt naar zijn doodschuldigen. Naar zijn armen. Naar zijn bedroefde discipelen. En die gaat trekken aan de koorden van liefde. Ik zal mijn hand tot de kleinen wenden. En dan komen ze. Wat een koning heeft Gods kerk. Want die discipelen, wie waren dat nu? Dat waren discipelen die de Heer Jezus allemaal verlaten hadden. In de hof van Gethsemane. En een van de discipelen, Petrus, heeft de Heer Jezus ook nog tot 3 keer toe verloochend. En als de Heer Jezus daar hangt in de laatste uren van zijn leven op aarde aan Golgotha's kruis. Dan is er van al die 11 discipelen 1 die op zekere afstand nog aanwezig is. En van de andere 10 leest u niks. En als de Heer Jezus begraven wordt, dat is ook aangrijpend. Dan is er niemand van de discipelen op zijn begrafenis. En als u nog even teruggaat, als de Heer Jezus voor de rechter staat en de getuigen die worden opgeroepen, dan staan daar alleen maar valse getuigen. Dan is er niemand van de discipelen die het voor Christus opneemt. En het eerste wat Christus doet als hij uit de doden opgestaan is, is zijn hand naar de kleinen wenden. Hij trekt zijn discipelen opnieuw tot zich. Hij vraagt naar hen. Hij zoekt hen op. Wat een koning heeft Gods kerk. Zou je, en dat bedoel ik vanmorgen niet oppervlakkig, maar jonge mensen, zou je zo'n koning nog niet willen hebben? Zo'n koning met wie je leven kan, maar met wie je ook sterven kan. Zo'n koning die nu getrouw blijft tegenover alle ontrouw van zijn kerk. Zou je zo'n koning nou niet gaan zoeken? Zou je vanmorgen de Heere niet te voet vallen en zeggen, Heere, zou ik u ook mogen leren kennen? Zou u ook mij willen opzoeken? Het werk van de koning in de tweede plaats. De eer van de koning. De discipelen zijn op weg gegaan. Ze hebben een lange reis gemaakt. Een reis met veel herinneringen. Want ze hadden die reis vanuit Jeruzalem, vanuit het zuiden naar het noorden van het land, al heel wat keren gemaakt. Ook met de Heer Jezus. En nu zijn ze weer op weg. En ze komen aan in het noorden van het land, in Galilea. En dan staat er zo heel veelzeggend in vers 17... En als zij hem zagen. Als zij hem zagen. Hoort u dat? Christus had gezegd door middel van zijn engel, ga naar Galilea, want al daar zullen ze mij zien. Christus had gezegd door middel van de vrouwen, ga naar Galilea, want al daar zullen zij mij zien. En nu komen de discipelen in Galilea en ze zien hem. Dat betekent dat de Heer Jezus Christus zijn belofte ook werkelijk vervult. Ik zou een slechte gezant zijn van de koning als ik dat vanmorgen verzwijgen zou. Christus is een koning die zijn beloften vervult in het leven van mensen die dat allerminst verdiend hebben, die dat juist verzondigd en verbeurd hebben. Maar Christus is de getrouwe die zijn belofte vervult. Want hij had gezegd, ze zullen me zien in Galilea. En ze zien hem in Galilea. Kijk, dat is nog steeds waar. Als de Heer Jezus het zegt in het evangelie, wie tot mij komt, zal ik geenszins, letterlijk staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament, zal ik niet uitwerpen. Daar ligt het hart van Christus in. Zal ik niet uitwerpen. Dan zal die doen wat hij belooft. als arme verloren zondaar, die zo verloren zijn dat ze het moeten belijden, o God. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Als zulke zondaren tot Christus komen, dan zal hij hen niet uitwerpen. Als zij hem zagen. En dan vallen die discipelen plat op de grond neer. Want er staat in vers 17, baden zij hem aan. Er wordt in de grondtaal een woord gebruikt dat betekent dat de discipelen zich plat op de grond hebben neergeworpen in het stof. Letterlijk staat daar een woord wat aanduidt, ja, hoe een hond aan de voeten van zijn meester gaat liggen. Het woord voor hond is nog letterlijk terug te vinden in het Griekse woord voor aanbidden. Een hond die zich uitstrekt aan de voeten van zijn meester. Dat gebeurt hier. De discipelen aanbaden hem als ze zien die opgestane Christus. En wat ligt er veel in dat woord aanbidden? Dat betekent dat ze terechtkomen op de allerlaagste plaats in het stof. Dat betekent dat ze zich diep voor de Heere mogen vernederen. Dat betekent dat ze het eigenlijk zonder woorden zeggen: Heere, ik heb het niet verdiend dat u nog aan mij wilt verschijnen. Ik ben het niet waardig dat ge onder mijn dak zoudt inkomen. En toch wilt u nog verschijnen. Ze aanbaden hem en ze bewijzen hem de eer. Ze grijpen, en dat ligt ook nog in datzelfde woord voor aanbidden opgesloten, ze grijpen zijn voeten vast. Want aanbidden, dat was in de tijd van de Bijbel zo. Men viel op de grond neer en men strekte de handen uit naar de voeten van degene die tegenover hem stond of haar stond. En men kuste die voeten. Dat is aanbidden. Wel, dat is wat de discipelen hier doen. Zo moet u het zich voorstellen. Ze strekken hun handen uit naar, ja, wat voor voeten zijn dat nu geweest? De voeten van Christus. Dat zijn de voeten die door het Joodse land heen zijn gegaan om hen op te zoeken in hun verlorenheid. Dat zijn de voeten die voor hen de lijdensweg zijn gegaan. Dat zijn de voeten die voor hen hebben gewankeld onder de last van het kruis. Dat zijn de voeten die voor hen doorboord zijn. En naar die doorboorde middelaarsvoeten strekken ze hun handen uit. Ze aanbaden hem. Doch sommigen twijfelden. Wat betekent dat? Sommigen twijfelden. Nee, dat betekent niet dat de discipelen op dit moment nog hebben getwijfeld of de Heer Jezus echt was opgestaan. Dat betekent het niet. De Heer Jezus was al een en andermaal verschenen aan zijn discipelen. Hij had Thomas heel persoonlijk overtuigd van het feit dat hij echt was opgestaan. En bovendien, de discipelen hebben een lange reis gemaakt vanuit Jeruzalem naar het noorden van het land. En die reis is niet goed te verklaren als er onder de discipelen nog waren die toch geloofden dat de Heer Jezus niet was opgestaan. Wat betekent het wel? Er zouden twee mogelijkheden kunnen zijn. Het eerste is dat de discipelen hebben getwijfeld, zeker toen ze de Heer Jezus van een afstand hebben gezien, of dit wel een verschijning van Christus was. Zo leggen de meeste goede uitleggers de woorden van onze tekst ook uit. Twijfel, is dit wel een verschijning van de opgestane Christus? En dan moet u die twijfel plaatsen, ja, niet op het moment dat de discipelen al aan de voeten van Christus liggen, maar nog eerder. Op het moment dat ze de Heer Jezus vanaf een afstand zien. Dat zou kunnen. Want we komen toch ook in andere gedeelten in de evangeliën tegen dat de discipelen niet direct de Heer Jezus herkennen. Of sterker nog, dat sommigen hem wel herkennen als de opgestane, maar anderen niet. Johannes 21 bijvoorbeeld. Andere mogelijkheid is dat de discipelen op een andere manier hebben getwijfeld. Dat ze in het stof voor Christus zijn neergevallen. En dat op dat moment hun onwaardigheid en hun schuld levensgroot terugkomt. En dat in hun hart deze twijfel is. Zou de Heer Jezus Christus nog wel met zo'n mens als ik ben van doen willen hebben? Ben ik het nog wel waard om te midden van alle andere discipelen voor hem te verschijnen? En dan zal iedere discipel genoeg gehad hebben aan zichzelf. Dat zijn toch dingen die een kind van God ook niet vreemd zijn. Wij gaan vanmorgen de twijfel niet verdedigen en de twijfel niet verheerlijken. Maar die vraag en die twijfel, dat zijn dingen die een kind van God toch niet vreemd zijn. Wanneer de Heere je in laat blikken in je eigen hart, in het ravijn en in de diepte van je eigen schuld. Oh, dan kan het toch zo zijn, ook in het leven van iemand die de Heere mag vrezen, dat hij het zich afvraagt, zou er wel één van Gods ware kinderen zijn die zo'n monster is, zo'n goddeloze mens is als ik ben. Die andere mensen, ze belijden het wel dat ze zondaren zijn en ze zullen het ook zijn in de beleving, maar ze zijn het nooit zo erg als ik ben. Zou de Heere nog wel met mij van doen willen hebben? Sommigen twijfelden. Zijn er mensen met twijfel vanmorgen in de kerk? En dan neem ik dat maar breed, heel breed. Veel breder nog dan dat het in onze tekst bedoeld wordt. Zijn er misschien mensen die twijfelen of het allemaal wel waar is? Dat kan ook. Ook in de gemeente van Gralingen toch. Mensen die, jongeren misschien wel, die zeggen, zou het allemaal wel waar zijn? Zou Gods woord wel waar zijn? Zou Christus wel echt uit de doden zijn opgestaan? Als dat je twijfel vanmorgen is, of uw twijfel, misschien wel na heel veel jaren in de kerk, laat ik dan twee dingen zeggen. Het eerste, en dat is niet het beslissende. Het eerste is dat er in de loop van de geschiedenis velen zijn geweest met die twijfel. En dat zeg ik niet om uw twijfel te verontschuldigen. Maar dat zeg ik wel om u te wijzen op het feit dat de Heere in de loop van de kerkgeschiedenis mensen uit het moeras van de twijfel heeft gered. En dat die mensen vervolgens in het koninkrijk van God gebruikt zijn door de Heere, ja, om ook allerlei moeilijke vragen over het bestaan van God en over de waarheid van Gods woord, om die vragen te beantwoorden. Ik denk aan een Augustinus. Ik heb het al gezegd tegen jongeren uit onze eigen gemeente. Jongeren die aangaven, ik twijfel eigenlijk aan van alles. Juist omdat ze diep over de dingen nadachten. Ga Augustinus maar eens lezen, belijdenissen. Of lees maar eens in het werk van de apologeten, de verdedigers van het christelijk geloof. Dat kan door de Heere gezegend worden. Maar ik zei u al, het is niet het beslissende antwoord. Het is goed en het kan helpen om te lezen, zeker wanneer je ook diep over de dingen wil nadenken. Het is goed om dan te lezen ook wat christenen hebben geschreven over de waarheid van Gods woord en over de waarheid van het christelijk geloof. Maar het belangrijkste is om je hart voor de Heere neer te leggen in het gebed. Heere, ik durf het niet te zeggen, maar mijn hart twijfelt. Zelfs twijfel of uw woord de waarheid is. Misschien wel twijfel of u zelf bestaat. Heere, wilt u toch spreken en wilt u toch komen? En wilt u hetzelfde geven als wat u gaf aan de twijfelende discipelen? Hoezeer hun twijfel dan ook verschillend was van mijn twijfel. Wilt u me laten ondervinden dat u echt leeft? En meer nog, wilt u me leren wie u bent en wie ik ben? En wilt u plaats maken in mijn leven voor Christus? Twijfel. Twijfelt u wel eens? En dat bedoel ik ook nog op een andere manier. Twijfelt u nog wel eens over de vraag hoe het nou is tussen God en tussen uw ziel? Of heb je daar nog nooit over nagedacht? Heb je je hart nou al eens voor de Heere neergelegd en onderzocht en gevraagd, hoe moet het toch met mij op weg en reis naar de eeuwigheid? Want dat is een twijfel die niet verkeerd is. Dat is een twijfel die geboden is. Twijfel over de vraag, hoe zal het zijn als ik God moet ontmoeten? Is het goed met mijn ziel? Twijfelt u misschien, en dat is nog weer een andere vorm van twijfel, twijfelt u misschien met diezelfde twijfel als die de discipelen hadden. Zou de Heere, die hoge heilige God, die rechtvaardige, majesteitelijke koning, wel ooit met mij van doen willen hebben? Want mijn leven is zo verzondigd. Mijn leven is zo doortrokken van de zuurdeesem van de zonde. En u moest eens weten wat er allemaal heeft plaatsgevonden in mijn leven. U moest eens weten wat er allemaal gebeurd is. U moest eens weten van de ketenen waarmee ik aan de zonde vastgebonden zit. Zou de Heere nog met mij van doen willen hebben? Is dat de vraag van iemand vanmorgen? Weet u wat u dan nodig hebt, gemeente? Niet een makkelijk mensenwoord. Want dat zal uw hart ook niet vertroosten. Als dat echt de worsteling is van uw hart. Zou de Heere nog in genade aan me willen denken. Dan heb u niet het woord nodig van een mens. Dan heb u niet het woord nodig van een dominee. Dan heb u het woord nodig van de levende God. Dan heb u ten diepste iets nodig van diezelfde genade die de discipelen mochten ontvangen. Zou u niet op de knieën komen? Zou u niet op die plaats, zou u die plaats niet zoeken die de discipelen mochten innemen? De plaats waar u in uw rechteloosheid en in uw schuld en in uw armoede in het stof terechtkomt en het beleid, Heere. Ik heb het niet verdiend, maar denk aan mij toch in genade om uw goedheid de eer te geven. En dan mag u wijzen in uw gebed op dat woord waarmee we afsluiten. Het is vanwege de tijd en ook vanwege de bijzondere omstandigheden van deze zondag dat ik daar maar heel kort over ben. Vers 18. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik laat het nu maar rusten. Wat het betekent dat die macht aan Christus gegeven is. Behalve dat ik het u kort aanduid met een woord van Calvijn. Calvijn zegt, de macht die God de Zoon van eeuwigheid had. Want als Zoon had Christus die macht al van eeuwigheid af. Die macht wordt hem nu ook gegeven in de gestalte van middelaar. Zo moet u de tekstwoorden lezen. God de Vader legt bij de opstanding bij de opwekking uit de doden van zijn zoon, de macht in hemel en op aarde, in de doorboorde handen van zijn eigen lieve zoon, die alle schuld voor zijn kerk betaald heeft. Mij is gegeven alle macht in de hemel. En letterlijk staat er in de taal van het Nieuwe Testament een woord wat ook betekent alle recht in de hemel. En alle macht op de aarde en ook alle recht op de aarde, alle volmacht op de aarde. Dat betekent dus dat Christus macht heeft om het hardste hart te verbreken. Dat betekent dat Christus macht heeft om de kettingen van de zonde waar je aan vastzit en die je zelf niet los kan maken, om ze te verbreken. Dat betekent dat Christus macht heeft om trotse en vijandige en tegenstrevende zondaren te verootmoedigen en te doen buigen voor God en voor zijn recht. Dat betekent dat Christus de macht heeft om gesloten harten in te nemen en in te winnen voor hem. Dat betekent dat Christus bij machten is om de verst afgedwaalde onder ons, en ook onder uw kinderen en onder uw kleinkinderen misschien, misschien vanmorgen wel heel ver bij God en bij zijn woord vandaan, om die tot hem te brengen. Want hem is gegeven alle macht. Hoe moeten we dat woord gebruiken? Want wij moeten het woord van God altijd gebruiken. Niet alleen lezen, maar, dat zeggen de oudvaders ook, we moeten het woord gebruiken. Wel als een grond om op te pleiten, allereerst. Beleid het maar voor de Heere, hoe hard je hart is. Beleid het maar voor de Heere, hoe je met al die kettingen aan de zonde vastzit. Beleid het maar hoe trots en hoe hoogmoedig je bestaan is. Heere, u is toch gegeven alle macht. Wil u mij dan tot u bekeren daar waar ik het niet kan? Dat is een woord, een pleitgrond voor mensen die het moeten inleven dat ze machteloos zijn. Machteloos door de zonde. Mensen die zichzelf niet tot God kunnen brengen en die vanuit zichzelf niet geloven kunnen. En die zich daar ook niet meer mee kunnen verontschuldigen. Die zich voor God moeten beschuldigen als een schuldige onmachtige. Heere, u is toch gegeven alle macht. Dat is ook bedoeld als een troostgrond voor Gods kerk. Christus. Alle macht in hemel en op aarde. En dat is het laatste wat ik vanmorgen zeg. Het is ook bedoeld als een dringende aansporing tot bekering. Want dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde, dat betekent ook dat hij van zijn Vader de macht heeft gekregen om te oordelen de levenden en de doden. Als wij eenmaal voor die witte troon zullen staan, voor Gods rechterstoel gedaagd worden, zullen we staan voor een Christus die alle macht in hemel en op aarde heeft. Maar als je hem dan voor het eerst te voet valt om genade te vragen, dan is het voor eeuwig te laat. Als je dan met een onverbroken en een hardstenen hart voor het eerst voor hem buigen moet, dan is het voor eeuwig te laat. En dan zal hij, en dat is een van de laatste dingen waar Christus zijn middelaarsmacht voor gebruikt, dan zal hij u moeten verwijzen naar de plaats van het eeuwig oordeel. En daarom laat het woord van vanmorgen u en jou ons alle toch mogen aandringen en mogen aansporen. Zoek de Heere. Zoek die koning die alle macht in hemel en op aarde gegeven is nog, voordat het voor eeuwig te laat is. En val deze koning te voet en smeek hem om zijn genade. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, u gaf ons dat we een ogenblik mochten luisteren. En nu past het ons om uw naam te erkennen voor datgene wat we konden zeggen en konden horen vanuit de tekst. Iets van uw woord, iets. Heere, wat niet gezegd is, wilt u het zelf zeggen. En wilt u geven dat datgene wat gezegd is, mag meegaan in de overdenking van deze zondag. En dat het boven alles zou mogen brengen op die gezegende plaats aan uw voeten. Brengt u ons allen ongehinderd en in getrouwheid vanavond om 6:00 weer in dit kerkgebouw samen. En wilt u ons dan ook een zegen schenken als een heel ander gedeelte uit uw woord de aandacht vraagt. En we wensen stil te staan bij uw werk in het leven van Manasse. O, dat leert ons hoe u zondaren bekeert. En hoe de grootste zondaar uit vrije genade met u verzoend kan worden. Heren, mogen we dat ook bidden. Voor al diegenen in wier midden we ons straks zullen begeven. Zoveel mensen die geestelijk gesproken het verschil tussen hun linker en rechterhand niet weten. Die zich deze dag vermaken met de marathon. Heere, geeft u ons toch de rechte bewogenheid met hen. En geef ons ook de verootmoediging voor uw aangezicht dat wij niet beter zijn. En geef ons toch ook te beseffen dat wij met onze kerkgang niet zalig zullen worden. Maar dat er maar één grond der zaligheid is. Daar waar een arme verloren zondaar mag zien met ogen des geloofs en mag steunen met de hand des geloofs op dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Heere, maak dat Lam heerlijk in het midden van de gemeente, in het midden van Rotterdam, in het midden van de plaats van onze inwoning, waar die dan ook is. Verzoen het zondige en vergeef het gebrekkige en hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 93, het vierde vers is de slotzang. 93, vers 4. Ga dan heen en ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.